bladzijde 3 van de kopieën. En dan beginnen we in 2 Petrus hoofdstuk 3. We zijn met het onderwerp van de dag des Heren begonnen vorige keer. En we beginnen dan eerst de teksten in het Nieuwe Testament langs te lopen. Dat zijn er maar een stuk of 5. Maar daar staat al heel veel over ingeschreven in het woord over de dag des Heren. In het Oude Testament komt het vaker voor, maar dat bewaren we dus nog voor een later tijdstip. We hebben vorige keer gezien dat de dag des Heren in ieder geval niet volgens de Bijbel de aanduiding is van de zondag. Dat is bij veel christenen vaak wel het geval. Evenmin is het de aanduiding van de Sabbat, de zevende dag. Maar het is een aanduiding van een periode in het heilsplan van God die eigenlijk heel lang is. En we hebben vorige keer het beginpunt vastgesteld aan de hand van de tekenen in de zon en in de maan en in de sterren, die in Matteüs 24 heel nadrukkelijk genoemd worden. Maar daarbij wordt de term niet genoemd, maar we hebben wel een andere schriftplaatsen langs zien komen. En we zien dan in Matteüs 24 dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Hè, de dagen die over de Joodse staat zullen komen, 3,5 jaar lang, grote verdrukking. Mind you, dat is een lange tijd. En toch staat erbij dat er omwille van de uitverkorenen de dagen verkort worden. Omdat daarna ook nog de grote verdrukking over de volkerenwereld zal komen. En dat duurt nog wel wat langer, dat is wel enige decennia. En we hebben gezien dat dus aan het einde van de 70ste jaarweek, zoals de Bijbel dat dan omschrijft in Daniël 9, en bij de wederkomst van de Heer op de Olijfberg, dat feitelijk dan de aanvang is van de dag des Heren. In dit gedeelte van 2 Petrus 3 vinden we het eindpunt van de dag des Heren beschreven, met een aantal zaken die daarbij genoemd worden. En we beginnen eerst maar even te lezen in vers 3 van 2 Petrus 3, waar dan door spotters het een en ander wordt genoemd. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Het Griekse woord is parousia en dat betekent dus dat het gaat om de lichamelijke aanwezigheid, een zichtbare aanwezigheid van de Heer in zijn komst. En dat heeft voor vele spotters eigenlijk een opmerking zo van: nou, dat komt niet meer. Het is van het begin der schepping, staat erachter. Van de vaders die ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Dus je kunt de belofte die God gesproken heeft in zijn woord wel op je buik schrijven, dat wordt niks meer. Maar dan, als dat zo zou zijn, dan zou onze God dus een God zijn die niet de waarheid spreekt. En onze God is een waarachtige God en hij heeft in zijn woord wel degelijk aangekondigd wat hij in zijn heilsplan allemaal van plan is. En een van de aspecten is dat inderdaad de dag des Heren zal komen. Als je dus deze vraag tegenover het antwoord van Petrus zegt, dan kom je meteen in vers 10 terecht. Er staat nog van alles tussen natuurlijk, maar in vers 10 staat wat het antwoord is van Petrus, via de Heilige Geest natuurlijk: maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Er zijn ook handschriften die hebben daar staan, dat vind je in andere vertalingen dan weer, die zullen gevonden worden. Maar dat betekent dat ze inderdaad gevonden worden om verbrand te worden. Hè? Dat is de strekking ervan. Maar we houden de Statenvertaling aan, want dat is uiteindelijk toch de betekenis. Want deze hemel en deze aarde zijn nu eenmaal bestemd om ten vure bewaard te worden tegen de dag van het oordeel en tegen de dag van de verderving der goddeloze mensen. Zo staat het in vers 7 namelijk. Dus het antwoord heel direct op de vraag die sommige spotters als een twijfel naar voren brengen, zo van: nou, waar is nou die belofte van zijn toekomst? Daar komt niets meer van terecht, vinden zij, want het blijft altijd maar zo als het was. Het antwoord van Peter is: maar de dag des Heren komt. Waarbij je dus ook meteen een aanwijzing vindt dat één aspect van de toekomst van de Heer, zijn wederkomst noemen we het ook wel eens, dan, dat is dus dat dat begint, in dit gedeelte tenminste, bij de dag des Heren. Dat is niet het officiële begin van zijn toekomst, omdat we bij de vorige studie over de opname van de gemeente aan de hand van 1 Thessalonicenzen 4 ook al gelezen hebben over wij die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren. Ja, zullen geenszins voorgaan degenen die ontslapen zijn. En dan zien we dus dat de toekomst des Heren als beginpunt feitelijk heeft de opname van de gemeente. En dat is ook een periode, die toekomst. En in dit gedeelte ligt de nadruk op de komst van de Heer in verband met de dag des Heren. En wat Petrus er nu tussen zegt is in vers 7. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd tegen de dag des oordeels en der verderving door goddeloze mensen. Dus er komt een keer een dag waar God oordeel zal uitspreken over goddeloze mensen en hen zal verderven, zelfs tot de poel des vuurs, blijkt uit Openbaring 20. En bij die gelegenheid is er ook sprake van het verdwijnen van hemel en aarde door het woord, door vuur. In het voorgaande vers wordt gezegd dat hemelen en aarde ooit door water zijn vergaan. Gewoonlijk wordt dan gedacht aan de vloed van Noach. Maar ons is denk ik wel bekend dat er veel meer gedacht wordt aan de vloed van Genesis 1 vers 2. En de aarde nu werd woestheid en ledigheid vanwege het verschijnen van de afgrond. En daarmee heb je meteen ook de wateren, want in de afgrond staan de wateren. Het van origine heeft God de hemel en de aarde geschapen, volgens Genesis 1 vers 1. Maar er is iets gebeurd waarvan de schrift niet zo heel uitvoerig melding maakt, maar wel genoeg om er conclusies uit te trekken. Namelijk dat er sprake is van de opstand van degene die wij inmiddels kennen als de Satan. En er was een geschapen cherub die niet tevreden was met zijn positie en zich aan de Allerhoogste gelijk wilde maken en zijn troon boven de sterren gods, boven de engelen, wilde plaatsen. Betekent dus dat hij hoogmoedig werd en dat er dus ongerechtigheid in hem gevonden werd en dat zelfs hij engelen naast aan zich heeft verbonden die in die strijd meegegaan zijn. En dat betekent dus dat de Heer toen een oordeel heeft gebracht en dat staat hier beschreven als door water. Hemel en aarde zijn toen door water vergaan. En betekent dat de Heer dus daarna vanaf Genesis 1 vers 3 deze schepping waarin wij nu leven in de 6 dagen met een 7e dag als rustdag heeft hersteld tot het niveau waarin wij dus nu steeds zijn. Maar het is een wereld waarin vergankelijkheid heerst. Dat kan niet anders, want als je hier vers 13 leest, hè, wat wij verwachten, in dit hoofdstuk staat, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Dan weet je meteen wat in deze wereld woont. Ongerechtigheid, hè? En dat is een synoniem voor zonde. En daarom is het verderf in deze wereld ook aanwezig. En wij die deel uitmaken van deze wereld zijn van nature ook sterfelijk en aan het verderf onderhevig. Maar wij hebben door het geloof in Christus deel gekregen aan eeuwig leven. En wij maken deel uit van een nieuwe schepping waar Christus het hoofd van geworden is sinds zijn opstanding. En hoewel deze wereld nog een tijd lang bestaat en men zich vandaag de dag veelal zorgen maakt over hoe moet het straks gaan met onze kleinkinderen in de wereld. We moeten zo passen op het milieu. De Heer doet er straks nog een schepje bovenop als hij wedergekeerd is. Als hij de oordelen, als je die in Openbaring leest, dan gebeurt er nogal wat in deze wereld aan verwoesting. En toch is dat alleen maar noodzakelijk om een wereld die in opstand is tegen God aan hem te onderwerpen. En dan zal de Heer toch ook weer herstel in de wereld geven. Een tijd laten komen die wij bekennen als de 1000 jaren. Volgens Openbaring 20. Waarin het eigenlijk het meest welvarende is wat er in deze schepping kan zijn en vergelijkbaar is met de Hof van Eden van origine. En die tijd is toch nog maar in deze wereld. Het is een tijdelijke schepping. Ook al is dat de mooiste tijd, verhoudingsgewijs. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die na die Bijbelstudie luisterde daarover, destijds van, nou, ik wou dat ik tot die groep van mensen behoorde. Want dat lijkt me toch een geweldige tijd. En dan zei ik, broeder, dat is waar. Maar u hebt door genade zelfs een hemelse positie gekregen. En dat is nog hoger dan een positie als gelovigen in het koninkrijk op aarde. Want dan ben je sowieso nog steeds in een sterfelijk lichaam. Al word je, en die kans heb je in ieder geval, om meer dan 1000 jaar oud te worden. Want degenen die leven voordat de 1000 jaren aanvangen en het koninkrijk binnengaan, leven die 1000 jaren lang, worden wel ouder, maar sterven niet. En gaan dan uiteindelijk de nieuwe schepping binnen, de nieuwe aarde op, in een veranderd lichaam. Want dit lichaam, dat kan niet in de nieuwe schepping blijven, omdat het sterfelijk is. Moet dus ook veranderd worden. Maar voor ons is die verandering al eerder, veel eerder. Namelijk als wij de Zoon uit de hemelen verwachten, die ons vernederde lichaam zal veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waarmee hij alle dingen kan onderwerpen. Staat in de Filippense brief. En dat is zelfs nog voordat de dag des Heren aanvangt. Om precies te zijn 7 jaren daarvoor. Voor de aanvang van de 70ste jaarweek. Hebben we de opname van de gemeente. En daarna komt de tijd dat de Heer zich weer met deze wereld gaat bemoeien. Daadwerkelijk. Dat doet hij nu hooguit op de achtergrond. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Dat is sowieso. Maar we zien van de Heer in de praktijk niet zoveel activiteit in deze wereld. Vandaag de dag. Dat komt omdat het nu eenmaal in zijn heilsplan past. We leven in de bedeling der genade Gods, de bedeling der verborgenheid. En de Heer heeft zich feitelijk teruggetrokken. En hij roept de gemeente als gelovigen uit deze wereld. En als dat werk voltooid is, dan pas gaat hij weer verder met het plan wat hij op aarde zal voortzetten. En in dat plan maakt ook de dag des Heren een belangrijke fase uit. Daarvan uit.
Wat gebeurt er dan met die mensen die in die 1000 jaar leven, als die sterven? Waar gaan die naartoe dan?
Als ze daar sterven, dan zijn ze ongelovigen. Ze krijgen in de 1000 jaren 100 jaar de tijd om tot bekering te komen, staat in Jesaja beschreven. En er staat dat een zondaar zal 100 jaar oud worden. En als hij dan niet tot geloof gekomen is, dan zal hij vervloekt worden, omdat hij dan niet heeft willen geloven in de Heer die daadwerkelijk ook regeert op aarde. En dat betekent dat hij dan naar het dodenrijk toe zal gaan.
Zoals en de gelovigen?
De gelovigen sterven niet.
Sterven niet?
Nee. Stel dat je 20 jaar bent, hè, in de tijd van de dagen van de wederkomst van Christus. En je bent gelovig geworden. Je gaat het koninkrijk binnen. Dan ben je dus aan het eind van die 1000 jaar 1020 geworden. En dan komt er daarna nog een korte tijd, dat hoop ik nog op een andere kopie te laten zien, waarvan we niet exact weten hoe lang, omdat de schrift ons dat niet precies meedeelt. En daarna komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en is er ook nog het oordeel van de grote witte troon. En wie niet geloofd heeft, die wordt daar voor dat oordeel bij de grote witte troon geoordeeld. En wie niet in het boek des levens staat, die zal dus ook niet op de nieuwe aarde in de nieuwe schepping terecht kunnen komen. Hij wordt veroordeeld tot de poel des vuurs. En vanwege zijn werken ondergaat hij ook nog een straf. Dat is even in het kort gezegd. Maar in dit gedeelte wordt dus gesproken over het verdwijnen van hemelen en aarde. Als door vuur heen. Dat kan letterlijk vuur zijn, omdat het zo beschreven wordt. Vuur kan ook een beeld zijn van het oordeel van God. Maar het was letterlijk water in het verleden, dus lijkt me dat in de toekomst ook letterlijk vuur zal zijn. Want zo staat het ook beschreven hier. En daarna zegt hij in vers 8, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. De normale uitleg is dat het dus heel rekbaar is, maar waarom nemen we nou God niet op zijn woord? Tenzij anders vermeld. En als hier staat, 2 maal maar liefst, hè, dat 1 dag is als 1000 jaren bij God en 1000 jaren als 1 dag. Waarom zouden we dat dan niet letterlijk kunnen opvatten? Betekent dus dat de Heer spreekt over 2 dagen. En waarbij de lengte van die dag dus 1000 jaren is. En dan 2 dagen is 2000 jaren. En dat zijn dan profetische jaren uiteraard. Als het 2 dagen van 24 uur was, dan was het al lang om geweest. En een dag in de schrift is ook altijd afhankelijk van waar het gebruikt wordt. Nou, en hier lezen we dat er ook sprake is van de komst van de dag des Heren. Want als we gewoon doorlezen, dan staat er: de Heren vertraagt de belofte die in vers 3 en 4 genoemd wordt, en waar de spotters aan twijfelen. Die vertraagt hij niet, gelijk enigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons. Langmoedig wil zeggen geduldig. Dat past in Gods plan, dat het nog steeds niet letterlijk ingrijpt in de gang van zaken op deze wereld. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Kijk eens hoe een liefdevolle God wij hebben. Gods wens is dat alle mensen tot bekering komen. Hij heeft er ook alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. Het heeft hem zijn enige geboren zoon gekost. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Maar daar zit dus ook de sleutel, een iegelijk die in hem gelooft. En wie niet gelooft, ja, die zal uiteindelijk wel verdorven worden. Zelfs voor eeuwig. En dat is geen prettig vooruitzicht. Maar het is niet de wens van God. De wens van God is dat iedereen tot zaligheid komt. En de Bijbel zegt in Handelingen 4 dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor de mens zalig zou moeten worden dan de naam van Jezus Christus de Nazarener. Handelingen 4 vers 10 tot 12. Alleen door die naam aan te roepen wordt men zalig. Maar als je het Oude Testament leest, dan staat in Joël 2 bijvoorbeeld: al wie de naam des Heren, Jehovah, aanroept, die zal zalig worden. Hij blijkt namelijk dezelfde te zijn. En alleen door aanroepen in geloof van die naam wordt men behouden en zal men dus ook tot bekering komen en tot geloof komen. Dus de Heer heeft nog steeds een periode van langmoedigheid. Hoe lang? Nou, 2 dagen. Van 1000 jaren, dus 2000 jaren. En dat heeft te maken met, als je het ruwweg zegt, de tijd tussen de eerste komst van de Heer en zijn wederkomst in verband met de Olijfberg. Want de dag des Heren, staat er meteen achter, zal komen. En we weten dat als de dag des Heren aanbreekt, dat je te maken hebt met de tekenen in de zon, in de maan en de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. En Matthäus 24 zegt erachteraan, de vorige keer gelezen, dat dan de Zoon des Mensen zal komen met de wolken des hemels. Dus bij de wederkomst van Christus vangt de dag des Heren aan, hebben we gezien. En dat betekent dus dat tot dat moment de Heer nog steeds langmoedig is, geduldig is, alvorens hij ook daadwerkelijk op aarde gaat ingrijpen in de gang van zaken met betrekking tot de mensheid. 2 dagen. Ik heb de kopie even bovenste schema neergezet. Dat is misschien handig om eventjes te bekijken. Dat zijn 2 dagen, is 2000 jaren, is de tijd van de langmoedigheid des Heren, waarin hij nog steeds geduldig is, afwachtend is, en dat loopt tot de aanvang van de dag des Heren, het bekende heuveltje dat staat voor de Olijfberg uiteraard, en de 7 en de 33 hebben we vorige keer even kort genoemd, dat is de periode vanaf de opname van de gemeente, eerst 7 jaren, de 70ste week, daarna verlopen er 33 jaren. Als het nodig is, wil ik daar later ook nog wel een keer op ingaan, maar de meeste van ons weten daar wel van. Omdat het nou niet rechtstreeks zo in de schrift vermeld wordt, maar wel via typologische grond kunnen we daar achter komen. En daarna komt er nog een periode van 1000 jaren, daarom gaat de pijl ook naar rechts, dat betekent dat hij eigenlijk nog doorloopt. En die 2 dagen van 1000 jaren elk lopen dus tot op de komst van de dag des Heren. Ruwweg gesproken dus vanaf de eerste komst van de Heer. Want toen was hij gekomen om zaligheid voor zijn volk te bewerkstelligen. Dat heeft hij gedaan door zijn dood en opstanding. Maar het volk heeft hem niet geaccepteerd. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En in die tussentijd is de Heer bezig, in die tijd van de langmoedigheid, met de roeping van de gemeente in de eerste plaats. Waar in het bijzonder de apostel Paulus ook melding van gemaakt heeft in zijn brieven. En daarom verwijst Petrus ook naar Paulus. Dat staat hier verderop in vers 14 en 15. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benadert u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede en achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, en dus niet alleen in de late, maar ook in de vroege, zogenoemde vroege, die hij dus geschreven heeft in de dagen dat hij nog op zendingsrij was. Maar in de gevangenschapsperiode schreef hij ook brieven. Efeze, Filippenzen, Colossense. En de Timotheus en Titusbrief en Philemon. En daarin heeft hij dus melding van gemaakt van die periode van de langmoedigheid des Heren. Waarin hij nog steeds niet ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. En een werk in het verborgene doet. En in onze dagen nog steeds zijn gemeente vormt, opbouwt en roept. Hij trekt mensen uit de wereld en plaatst ze in zijn gemeente en geeft hen een hemelse toekomst, een hemelsburgerschap. Dat is het unieke van de gemeente. En daarom hebben wij daar ook onze bestemming uiteindelijk. Hoewel we nu al kunnen zeggen dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En dat is onze positie in hem. Onlosmakelijk met hem verbonden. Maar die periode van twee dagen van langmoedigheid, die 2000 jaren, die verlopen dus tot de dag dat de Heer wederkeert bij de aanvang van de dag des Heren.
Die dagen die duren dus 360 dagen.
Ja, de profetische dagen in de Bijbel zijn elk 360 dagen. Hè? Bij ons is het 365 en bij een schrikkeljaar 366. En dus, maar de profetische jaren zijn 360 dagen.
Ja, maar als je dat dan gaat uitrekenen, dan die periode, dan zou het al ergens in 1977 of zo, zou het al voorbij dan moeten zijn.
Ja, dat... Dus dat
41 jaar.
Maar dan moet je wel weten waar je moet beginnen.
Ja, dat is het lastige.
Ja. Ja, punt 1, je moet weten waar je moet beginnen te rekenen. En punt 2, er is met de kalenders ook nog wat een en ander gerommeld. Ja. Ja, in de geschiedenis.
Met de middeleeuwen of zo.
Een
paar honderd jaar afgesnoept of zo.
Precies. En later weer gecorrigeerd. Ja, ja, ja. Dus dat is nog wel een gecompliceerde situatie. Er zijn broeders geweest die hebben wel jaartallen genoemd. En ja, toen het jaartal voorbij was, toen kwamen we tot de conclusie dat de broeders wel een goede berekening hadden gemaakt. Maar ja, het was kennelijk in de jaartallen toch ergens misgegaan. En dan wordt soms zo'n broeder erop afgerekend. En dat is ook niet helemaal terecht. Je moet dan je afvragen, is de berekening dan fout geweest? Nou, op de berekening zelf viel weinig aan te merken. Alleen, ja, de kalenders zijn niet helemaal safe. Dus er zit altijd de speling in.
Aan de andere kant denk ik ook, omdat het staat ook van een dief in de nacht, is het ook zoiets van, ja, dat hoeven wij ook niet te weten. Want dan is het ook, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou ja, gewoon...
Die binnen nacht gaat over de dag des Heren.
Ja. Maar ook dat natuurlijk is natuurlijk, en dan 7 jaar terug heb je daarvoor is om aan een gemeente. Ja. Maar ook dat, het is gewoon een moment, dat is gewoon, dat heeft God zoiets, dat is niet bekend precies, denk ik dan. Dat het voor hem een, of dat het juist geheim gehouden wordt, of hoe noem je dat? Zo denk ik dat een beetje.
Ja, je denkt al gauw aan die uitspraak van die dag en die uren en zo, weet niemand.
Ja.
Uit Matthäus 24, maar ook die staat in de context van de dagen van de wederkomst van Christus. Ja. Dus ja, ik weet niet of het zinvol is om daar nu op in te gaan. Je komt wel op een zijspoor.
Ja.
Maar
gewoon met dat feit van dat het niets precies bekend is.
Na 2 dagen op de 3e dag, dat staat toch wel...
Daar wou ik nu naartoe, ja. Want die 2000 jaren die genoemd worden verwijzen dan naar... Het zijn 2 dagen van elk 1000 jaren verwijzen naar een belangrijke profetie in het Oude Testament. En die staat in relatie tot het volk Israël. Misschien moeten we hem even lezen. De Hosea. Hoofdstuk 6. Hosea hoofdstuk 6. En dat wordt gezegd over Efraïm en Juda. laat ik voor alle duidelijkheid maar even beginnen in vers 14 van hoofdstuk 5. Het is wat de Heer zegt over een ontrouw volk, verdeeld in twee huizen.
Sorry, welk hoofdstuk?
5 vers 14. Want ik zal Efraïm, dat is een aanduiding voor het noordelijke rijk. Israël heet het ook wel. We noemen het gemakshalve wel eens de 10 stammen. Zijn als een velle leeuw en het huis van Juda, dat is het zuidelijke rijk, als ze naast elkaar staan. Als een jonge leeuw, dat betekent dat de Heer dus vijandig zal zijn ten opzichte van zijn twee huizen, de huizen van Israël, de beide huizen van Israël. Ik zal verscheuren en heen gaan, ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Dat betekent dat ze in ballingschap zullen worden weggevoerd. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Totdat, dus de Heer keert terug tot zijn plaats. Waar komt de Heer vandaan?
De hemel.
Uit de hemel, daar gaat hij naar terug. Totdat zij zichzelf schuldig bekennen, of kennen, en mijn aangezicht zoeken. Als hun banger zal zijn, zullen ze mij vroeg zoeken. Dat betekent dus dat ze in grote nood terecht zullen komen. Angst, als hun banger zal zijn, is een aanduiding van angst omwille van de verdrukking die over hen komt. En dat zal ertoe leiden dat een overblijfsel zichzelf schuldig bekent ten opzichte van de Heere en dat ze hem vroeg zullen zoeken. En als je oprecht de Heer zoekt, dan zul je hem vinden. Een Bijbels principe, wie zoekt, die zal vinden. Maar dan moet je wel oprecht zoeken. En daarna staat in hoofdstuk 6 vers 1 hun reactie. De staat komt en laat ons wederkeren. Dat is het werkwoord wat ook met bekeren vertaald wordt. Laat ons ons bekeren. Werkwoord sjoef. Tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Dus enerzijds is het oordeel over hen gekomen. Dat heet verscheuren en slaan. En daarna komt, op grond van hun bekering, komt genezing en verbinding. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. En hier heb je dan die 2 dagen die ook in 2 Petrus 3 aangeduid worden. Met een periode van 1000 jaren. En het is duidelijk dat het hier ook niet om een periode van 12 uren gaat. Dat kan ook een dag zijn. De Heer Jezus zegt, gaan er niet 12 uren in een dag. Bij ons is een dag 24 uur. Dan heb je dag en nacht samen. Maar een dag kan ook een langere periode zijn. Zoals de dag des Heren een veel langere periode is. Hangt er maar vanaf waar het gebruikt wordt. En in welk verband het staat. En hoe de parallelteksten erover spreken. Maar hier zijn er 2 dagen en ook hier zijn profetische dagen en het leidt tot een 3e dag. En zoals bij de 3e dag bij de Heer Jezus zelf de dag van de opstanding was, hij tot verrijzenis kwam, zo wordt het hier gezegd in profetische zin met betrekking tot zijn volk. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Ook prachtig getypeerd in de persoon van Jona natuurlijk. Al is de uitdrukking daar na 3 dagen en 3 nachten. Maar het blijkt uit parallelteksten gewoon dat het gaat om dezelfde uitdrukking als na 2 dagen op de 3e dag. En dan zal het volk voor zijn aangezicht leven. Dan worden ze dus levend gemaakt. Met Christus ontvangen ze eeuwig leven. En dat ontvangt het volk alleen op grond van geloof. En vers 3 zegt, dan zullen wij kennen. En wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Er ontstaat relatie met de Heer. Ze weten wie de Heer is. Omdat hij ook aan hen verschijnt. Dat staat er ook achter. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen. Als de spaderegen en de vroege regen des lands. Dus als de Heer komt, is die 3e dag aangebroken. En we weten als hij komt is dat bij de aanvang van de dag des Heer in verband met zijn wederkomst op de Olijfberg. Te beginnen met het overblijfsel van Juda. wat dan de naam des Heren heeft aangeroepen. En als hij komt, dan wordt dat vergeleken met de regen, spade en vroege regen. Het zijn twee tijdstippen waarop regen valt in het seizoen van zaaien en oogsten. En betekent dat dus er vruchtbaarheid, zegen van Gods wegen komt. Dus met de wederkomst van de Heer voor zijn volk komt regen, wil zeggen zegen. Je kent de uitdrukking misschien uit Ezechiël wel, plasregens van zegen. We hebben er ook liederen van zelfs. Nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. En dat spreekt dan vooral over hoe men ziet dat vandaag de dag wel zegeningen komen, maar die stromen die men verwacht, ja, strikt genomen gaat het hier over Israël, niet over ons. Hè. Wij zijn al gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En voor zover we aardse zegeningen ontvangen van de Heer, zeggen we ook telkens dank u wel. Want we kunnen ze niet tellen. En daar gaat een ander lied weer over. Hè? Tel uw zegeningen. Eén voor één. En geziet Gods liefde dan door alles heen. En wees daar maar op gericht als het je wat tegen zit. Kijk dan naar de dingen die je van de Heer allemaal ontvangen hebt. Maar hier gaat het over zegen. En dus regen voor Israël. Want regen heeft twee kanten. Het kan ook een oordeel zijn. Zoals bij Noach. Maar regen kan ook staan voor zegen, want het bewerkt vruchtbaarheid. En nou ik het hierover heb, laat ik dan eventjes naar Ezechiël 34 verwijzen. Dan zie je toch weer een heenwijzing naar de dag des Heren. Ezechiël 34. Dat is het hoofdstuk waar het over de herder gaat die zijn kudde bijeen verzamelt. Dat is het volk Israël. De herders in het verleden hebben niet voor de schapen gezorgd. Ze hebben de kudde uitgebuit. En ze hebben hen doen dolen en verstrooien uiteindelijk. Maar de Heer zal op een gegeven moment terugkeren en zijn schapen bijeen vergaderen. En dan staat er in vers 12, begin in vers 11, want zo zegt de Heere, Heere, Adonai Jehovah, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. Eventjes luisteren naar mijn schapen, wat zijn dat ook alweer in de eerste plaats als het gaat om mijn schapen? Dat zijn gelovigen over het algemeen, tenzij anders vermeld. Want schaapskudde kan ook staan voor het volk als zodanig. Maar als de Heer zijn schapen verzamelt, dan gaat het om zijn volk Israël. En uiteindelijk om een gelovig volk. Dat blijkt ook uit het verband. Lees maar even vers 31. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zet mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. En de Heer is de goede herder, hij geeft de schapen die hem volgen het eeuwige leven, want ze luisteren naar zijn stem. Geldt ook voor ons trouwens, maar ook voor Israël in de toekomst. Nu terug naar vers 12. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. Wanneer?
Zon, maan en sterren.
Ja, de dag der wolk en de donkerheid. We komen het later in het Oude Testament nog vaker tegen. Maar de term wordt ook in Joël 2 genoemd en in Zefanje hoofdstuk 1. En daar wordt ronduit gezegd dat het de dag des Heren is. Want dan is het duisternis, een dag van wolken, van dikke wolken. Dus in de dag des Heren zal de Heer zijn volk terug verzamelen. En mijn aanwijzing naar dit gedeelte was de regen. En die wordt genoemd in vers 26. Want ik zal dezelfde, dus zijn volk, en de plaatsen rondom mijn heuvel, die van Jeruzalem, ook terwijl de berg genoemd, stellen tot een zegen en ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En daardoor wordt het land weer vruchtbaar. Een land van melk en honing vloeiende. Een land waar de Heer zijn volk zal plaatsen. En dat zal daar kunnen wonen in overvloed. En de Heer brengt dus zijn volk terug. Vers 14 zegt ook: op een goede weide zal ik ze weiden. Op de hoge berg Israël zal hun kooi zijn. Dus hij brengt ze terug naar het beloofde land. Op de hoge berg Israëls. Al daar zullen ze nederliggen in een goede kooi. En zullen weiden in een vette weide. Dat is dus overvloed aan voedsel. Op de berg Israëls. Ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Houd vast wie het doet. Hij doet dat. Wanneer? In die dag van de wolk en de donkerheid. In de dag des Heeren. Belangrijke aanwijzing voor veel christenen die vandaag de dag voor Israël actief willen zijn en toch proberen om zoveel Joodse mensen vandaag naar de tegenwoordige staat Israël te brengen, terwijl hun daar nog een hele zware tijd staat te wachten. Strikt genomen kun je daar beter niet zijn. Als je weet dat daar nog grote verdrukking komt, kun je beter buiten het land zijn. En hier staat ook wanneer de Heer zijn volk zal verzamelen. Hij doet dat. En de voorwaarden vind je heel nadrukkelijk in Deuteronomium 30 al genoemd. Nog voordat ze het beloofde land überhaupt ingingen. Men zou wederkeren tot de Heer. Hij zou dan ook tot hen wederkeren. Ze zouden zich bekeren tot de Heer. Hij zou zich over hen ontfermen op grond van hun bekering. En dat is pas als hij in zijn wederkomst tot hen komt. Niet eerder. Helaas, zeg ik dan voor sommigen die het anders overdenken, maar zo zegt het woord het. En daar moet je aan vasthouden.
In vers 14 gaat het over die kooi. Is dat dan die schaapskooi bij Boscha? Of is dat
een... Bij?
Is dat dan die schaapskooi waar ze uiteindelijk niet Israël het allemaal verzameld
worden? Nee, deze schaapskooi die wordt verbonden met een goede kooi, staat er, en een vette weide op de bergen Israëls. Ik denk dat jij bedoelt Bosra.
Ja.
Ja, maar dat is in Micha 2. Dat wordt ook vergeleken met een soort schaapskooi idee. Maar dat is daarvoor.
Dat is toch aan het eind van de 70ste?
Ja, daarna zelfs. He, als de Heer terugkeert, dan zal hij zijn engelen uitzenden om met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Dan brengt hij ze naar de woestijn der volken. Dat is ook in Bosra. En in Bosra zelf zijn al gelovigen uit het Joodse volk gekomen, die voor de grote verdrukking het land uitgegaan zijn, daar naartoe. In Azal heet dat in Zacharia 14. Maar daar komt dus een groep bij die aan het eind van de 70ste week, als de dag des Heren aanbreekt, de Heer op zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, kan vluchten door die vallei die daar ontstaat. Dus je hebt aan het einde van de 70ste week vooral een groep Joodse mensen die tot bekering gekomen zijn en die daar in die schuilplaats in Bosra, Sela, Petra, Paran, Teman en nog een paar namen die hetzelfde gebied aangeven. Maar er komen dus later ook allen uit alle andere stammen van Israël, want er wordt gesproken over geheel Israël, gans Israël, die daar verzameld worden. En daar worden ze door de Heer geoordeeld en pas daarna keren ze met de Heer terug als een gelovig volk naar het beloofde land. En hier wordt over de vette weide op de bergen Israëls gesproken, dat is dus in het land zelf. Dat is iets verderop in de tijd. Moesten we Micha 2 nog lezen of is dat niet noodzakelijk?
Nee,
nee? Oké. Okay. Ik kwam hier dus in Ezechiël 34 vanwege de plasregen van zegen. De Heer zou komen en dan zal hij tot ons komen als de vroege, de spaderegen, betekent dus dat de Heer zichtbaar komt en dat dat vruchtbaarheid met zich meebrengt voor het volk. Er is nog een schriftplaats die ik in dat verband ook wel even kan lezen. Dat is in Joël. Daar ben ik ook weer in een profetie. In Joël hoofdstuk 2. En heel de profetie van Joël staat eigenlijk in de context van de komst van de dag des Heren, dat hij nabij is. Maar daarover later wat uitgebreider. In vers 23 van hoofdstuk 2... vind je woorden die hier ook mee van doen hebben. En daar staat: En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. De leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen, als in het eerst, moet je eigenlijk lezen. Het woordje maand staat ook cursief. Dat mag je wel doorstrepen wat mij betreft. Dat kan ook niet, want de vroege en de spaderegen vallen niet in dezelfde maand. Er zit een tijd tussen. Maar het wordt vergeleken met de vroege regen en de spaderegen, omdat dat juist de vruchtbaarheid bewerkstelligt. En dat is hier in verband met de Heere die u de zal geven, die leraar ter gerechtigheid. In mijn Bijbel staat leraar met een hoofdletter. De vertalers hebben wel begrepen dat dat niet zomaar om een profeet gaat, maar om de Heer Jezus Christus, uiteraard in zijn wederkomst. En dat is ook wel te begrijpen, want de leraar van God gezonden uit Johannes 3, zei Nicodemus, dat moest de Heer Jezus toch zijn? Want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met hem is. Dus hij was de leraar van God gezonden. En hij begreep dus dat de Heer Jezus in zijn dagen al de gezonden leraar was. Maar hier gaat het over zijn wederkomst. En dat brengt dus vruchtbaarheid met zich mee voor het volk. Want er staat ook achter. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn. De perskopen van most en olie overlopen. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. Verwijs naar hoofdstuk 1 vers 4. En gij zult overvloedelijk tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heer uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Kijk eens aan. Dat is de toekomst van het volk. Nooit meer zullen ze dan beschaamd worden. En de Bijbel zegt, wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dus het is een volk wat in de Heer Jezus gelooft. En daarna staat er, en gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Hij is te midden van het volk dan. En dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En als je nu doorleest, dan zie je meteen dat het volk ook wedergeboren is, want ze ontvangen de Heilige Geest. De Heer zal zijn geest uitgieten over alle vlees en uw zoon en uw dochter zullen profiteren enzovoort. En in dat verband wordt ook gesproken over de komst van de dag des Heren, vers 31 en 32. En dat zijn de lijnen die dus in elkaar grijpen. Betekent dus dat als die leraar ter gerechtigheid komt en er regen, dus vruchtbaarheid, over het land zal komen, dat is wanneer de dag des Heren aanvangt en de tijd die erop volgt. Nou, misschien moet ik Jacobus 5 dan ook nog even lezen. Ik ben hier nou toch mee bezig. Was niet mijn bedoeling, maar ja, zo kom je via toch nog wel eens in een schriftgedeelte wat ermee verband houdt. Jacobus 5. Want daar wordt ook gesproken over de vroeg en de spaderegen. Met een oproep, primair gericht aan de 12 stammen in de verstrooiing, die ook nog een profetische betekenis heeft natuurlijk. Daar staat in vers 7, zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Heb je de parousia weer? Heb je het gevonden?
Ja, bijna goed.
Jacobus is vlak voor Petrus. Jacobus.
Na Hebreeën.
Na Hebreeën, ja. Dat is misschien al makkelijker. Dus vers 7. Zo zijt al langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands. Langmoedig zijnde. Zelfde begrip. Over dezelfde. Want ja, het gaat tijd overheen voordat het gezaaide ook werkelijk tot vrucht volwassen is gegroeid. En dan staat er, totdat het de vroege en de spade, de late regen, zal hebben ontvangen. Wees ook gij langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Ook hier kun je dat lezen in de dagen van de komst van de Heer voor zijn volk. En dat brengt dan ook weer zegen met zich mee. tot die tijd zou men langmoedig zijn tot de toekomst des Heren. Nou, die toekomst die werd ook genoemd in 2 Petrus 3, waarvan de spotters dus zeiden dat die niet meer zou komen. Maar de Heer vertraagt zijn belofte van zijn toekomst niet, want de dag des Heren zal komen. Dat is de gedachte van 2 Petrus 3. Dan gaan we daar nog even naartoe. Dan zitten we vlakbij, een paar bladzijden verder.
Waar gaan we toe?
2 Petrus 3. Daar stond immers dat er 2 dagen van 1000 jaren zouden verlopen. Intussen is de Heere langmoedig. Hij vertraagt de belofte niet. Hij gaat te werk volgens zijn plan. Het voornemen der eeuwen heet het wel in Efeze hoofdstuk 4. En God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Gaat allemaal precies zoals hij het van tevoren heeft bepaald. En het is genade van God dat je uit het woord van God daar inzicht in mag verkrijgen. En dus op Gods tijd zal wel degelijk die belofte van de toekomst des Heren vervuld worden waar hierover gesproken wordt. Want, zegt hij, de dag des Heren zal komen. Ook al zullen spotters hoog en laag springen zeggen dat het niet gebeurt. Het is wel zo. Gods belofte gaat in vervulling in verband met de dag des Heren. Zal hij komen als een dief in de nacht? Betekent dus plotseling voor hen, zeker. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Er staat niet dat op de aanvang van de dag des Heren de hemelen en de aarde voorbij gaan. Maar er staat dat in die dag des Heren de hemelen en de aarde voorbij gaan. Op een gegeven moment. Dus dan lezen we verder. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welke, dus in die dag des Heren, de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan. Elementen, dat zijn de bestanddelen wat zich in de hemelen bevindt, al wat daarin is, heet het in de schrift gewoonlijk. En de aarde en de werken die daarin zullen zijn, zullen verbranden. Dus hemel en aarde en alles wat daarin is, wordt door vuur verteerd. En als er staat die zullen gevonden worden, betekent het dat het vuur hen vindt om ze te verteren. Dat is de gedachte. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Met andere woorden, als je weet dat God een verterend vuur kan zijn, en dat op deze manier bijvoorbeeld doet, zouden wij als gelovigen toch godvrezend zijn, niet bang voor de Heer zijn, maar toch ernst maken met de betekenis van zijn woord en daaruit leven. Terwijl we dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. En nou zegt de Statenvertaling in welken, en ik moet dat corrigeren, de grondtekst zegt daar niet het voorzetsel in, maar door. Dus waardoor moet je eigenlijk zeggen, waardoor de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan. Andere vertalingen hebben dat ook zo hoor. Hier staat het voorzetsel dia en dat betekent door en niet het voorzetsel en. En dat betekent gewoon in. In deze vorm betekent het gewoon waardoor de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar de aarde was hiervoor al genoemd. Dus wat we nu hier aangegeven vinden is dat de dag des Heren komen zal. Dat in die dag des Heren op een gegeven moment de hemelen en de aarde en alles wat erin is door vuur zullen vergaan, verbranden. Zo stond het in vers 7 immers ook. De aarde en de hemel die nu zijn, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard. En dan wordt er zelfs nog bijgenoemd, tegen de dag van het oordeel en de verderving der goddeloze mensen. Dat lees je in Openbaring 20, misschien moeten we dat dadelijk nog even doen. En hier staat, dat dus in die dag des Heren op een gegeven moment de hemel en de aarde en alles wat erin is zullen vergaan door vuur. En dat wij verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods. De dag Gods staat er, waardoor hemelen en alles wat erin is met vuur ontstoken zijn, zal vergaan. En dat geldt dan ook voor de aarde, want anders zou je vers 13 niet kunnen begrijpen. Als de aarde in vers 13 met alles wat erin is niet genoemd wordt, in vers 12, maar in vers 13 staat wel, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus die oude aarde is dan ook verdwenen. Dat is een logische conclusie. Dus de hoofdgedachte is dus feitelijk, de dag des Heren komt. In die dag des Heren zal hemel en aarde op een gegeven moment vergaan. Door vuur. Dat is tevens het moment dat er een dag is waarop oordeel wordt uitgesproken over mensen die goddelozen zijn. Die worden verdorven. Vanwege hun goddeloosheid. En hier heet dat de dag Gods in vers 12. De toekomst van de dag Gods wil zeggen de aanwezigheid. Hier wordt het woord toekomst parousia ook gebruikt. Maar niet in verband met de wederkomst van de Heer. Maar in verband met de komst van de dag Gods. Waardoor, dus die dag Gods is de dag waarop hemel en aarde zullen verdwijnen. En ik heb dat op het schema even weergegeven. Kijk maar even mee. Dan is het misschien iets overzichtelijker te zien. Begin op het tweede schema. Er staat links opname van de gemeente. Een pijltje naar boven, een pijltje naar beneden met een wolkje ertussen. Symbolisch voor hè, dat we de Heer tegemoet gaan in de wolken. Daarna verloopt de tijd van de 70ste week, 2 × 3,5 jaar, eindigende in de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Dat is tevens de aanvang van de dag des Heren. Dat staat er ook onder. Hè? De sterren, de zon en de maan heb ik weer eventjes symbolisch weergegeven. De teken in de zon, de maan en de sterren is de aanvang van de dag des Heren. En 2 Peter 3 zei, die dag komt wel degelijk. Maar in die dag zal op een gegeven moment de hemel en de aarde, alles wat erin is, verdwijnen. Door vuur. En dat heet in 2 Petrus 3 de dag Gods. Waardoor de hemel en alles wat erin is vergaan zullen door vuur. En daarmee de aarde ook. De dag Gods vind je dus aan de rechterkant van dit schema. Als er 33 jaar en 1000 jaren verlopen zijn, zie je een vraagtekentje staan. Want dat is die kleine tijd die in Openbaring 20 vers 3 genoemd wordt. De Satan wordt dan een korte tijd losgelaten. Nadat hij 1000 jaren gebonden is geweest, wordt hij een kleine tijd losgelaten. Daar is wel eens gespeculeerd over. Maar we weten niet exact die tijd.
Maar dan zijn er geen mensen meer, begrijp ik. Omdat, of was dat
daarna?
Ja, ja, ja.
Jawel, hè?
Ja, de kleine tijd na de 1000 jaren, dan gaat...
Oh, precies.
Ja.
En daarna, na die kleine tijd, dan komt dus dat vuurverderving.
Ja, dan komt dus inderdaad de dag Gods. En de dag Gods in 2 Petrus 3 vers 12, daarin wordt dus op dat moment, als die dag aanbreekt, verdwijnen hemel en aarde door vuur. En is er ook sprake van de dag van het oordeel met de verderving van de goddelozen. Voordat ik de openbaring 20 toe ga en 21, lees ik nog even vers 18 van 2 Petrus 3. Daar zitten we nu toch.
Een vraagje nog hoor, of dat ik het goed begrijp.
Ja.
Gods valt dus in de dag des Heren.
Nou, strikt genomen is dat het einde van de dag des Heren.
Maar als ik het hier zo lees, dan staat dat in de dag des Heren, daarin zullen de hemelen met het gedruis voorbij gaan. Dus dat is
in die 1000 jaar, toch?
In die periode van de 1000 jaar, of nee, in de periode van de dag des Heren, wordt dan afgesloten met de dag Gods, maar die dag Gods valt in principe dan nog in die dag des Heren. Zo, of lees ik het dan?
Ja, zo zou je het kunnen aanduiden, al zou je het iets preciezer kunnen zeggen, doordat de dag Gods eigenlijk de afsluiting is van de dag des Heren. En in de dag des Heren zullen hemel en aarde door vuur vergaan. En als het gebeurt, heet het de dag Gods. Dus strikt genomen is de dag Gods feitelijk de afsluiting.
Zo van stempel erop.
Ja, precies. Ja, zo
van. Oudjaarsdag en dan.
Ja, ja.
Aan het eind van die
duizend jaar dan, de dag God?
Nee.
Nee. We krijgen eerst een korte periode.
De duizend jaren, kijk even naar het schema, de duizend jaren.
Dat heb ik niet, hè?
Nee, daar kijk je maar mee.
En dan komt de vraagteken, dat is een korte tijd. Die tijd die kenmerkt zich door strijd, omdat de Satan losgelaten is en weer de volkeren zal opwekken om tegen de heilige stad Jeruzalem te strijden. Maar dat leidt tot zijn ondergang en hij wordt dus in de poel des vuurs geworpen en dan komen we in Openbaring 20 terecht. En als ik dan nu nog even vers 18 mag lezen, als jouw vraag tenminste beantwoord is.
Ja.
Ja? Ja. Er staat in 2 Petrus 3 vers 18... Maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en zalig maken Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Dan heb je nog een keer een dag. En omdat dat de dag der eeuwigheid is, is het natuurlijk logisch dat dat slaat op de nieuwe hemel, nieuwe aarde die altijd blijft. Dus je hebt hier een aantal aanduidingen achter elkaar. En ik heb ze daarom op het schema even achter elkaar gezet. En de dag Gods dus feitelijk de afsluiting van de dag des Heren. Want daarin zou hemel en aarde door vuur vergaan. En het gebeurt dus op zichzelf op de dag Gods. Zo heet het nou eenmaal in de schrift. En de dag Gods, als die verschijnt, is daar het verdwijnen van hemel en aarde. En dat gebeurt kennelijk snel, want dat staat Openbaring hoofdstuk 20. Overigens was dit niet eens nieuw. Hè? Dit is niet echt alleen nieuwtestamentische waarheid. Want de profeet Jesaja die had namelijk in hoofdstuk 65 en 66 al aangekondigd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen. Dat die geschapen zou worden, die gemaakt zou worden. En dat deze wereld dus zou vergaan. En het wordt alleen in het Nieuwe Testament nader gespecificeerd. En hier in Openbaring 20 vanaf vers 11. Ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Nou, hier staat dat de hemel en de aarde wegvlieden. En het is letterlijk door vuur, staat in 2 Petrus 3. Hier staat dat ze wegvlieden. Er is geen plaats meer voor die gevonden. Er is geen plaats meer voor. Al het oude is voorbij. En wat er dan nog te zien is, dus dat wat onder de aarde te zien is, zoals in het dodenrijk, in de zee wordt ook nog genoemd. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. De boeken werden geopend, de ander boek werd geopend dat dus levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee, synoniem voor de afgrond, gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel, dus het woord Hades, staat voor het dodenrijk. Gaven de doden die in hen waren en ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Dus die worden eerst leeggemaakt. Ze staan voor die troon. En dan is dus die bewaarplaats op zichzelf ook niet meer nodig. Daarom staat er ook achter. En de dood en de hel, de dodenrijk, werden geworpen in de poel des vuurs. Dus het einde van de macht van de dood. Dit is de tweede dood, dat is de poel des vuurs. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En dat sluit dus aan bij 2 Petrus 3. Wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En daaraan voorafgaand is feitelijk nog dat oordeel voor de grote witte troon, waar onze heiland natuurlijk ook op zit, want de Bijbel zegt in Johannes 5 dat al het oordeel is aan de Zoon overgegeven door de Vader. Dus ook daar zit hij op die troon. En hij zal dus degenen die dan niet in het boek des levens staan als goddelozen verderven en dus veroordelen tot de poel des vuurs. En dat is feitelijk wat in 2 Petrus 3 vers 7 ook al gezegd werd. Ja, de schriftplaats in Jesaja, als je wil weten waar dat staat, dat is Jesaja 65 vers 17 en Jesaja 66 vers 22, waarover die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gesproken wordt. En dat is het uiteindelijke doel van Gods heilsplan.
En 51 vers 6 ook.
Ja, in het Oude Testament wordt ook nog meer over te wijnen. Noem die nog maar even voor alle duidelijkheid.
Jesaja 51 vers 6.
Ja, klopt. En er is nog één of twee schriftplaatsen die daar iets over zeggen. Dus het was in het Oude Testament bekend dat het eenmaal zo ver zou komen. En tot die tijd hebben we nog steeds het plan van God wat zich volvoert. En daarin komt ook eenmaal die dag des Heren. Dat is nog niet zo ver. Maar er gebeurt dus het een en ander in aan oordelen. Maar ook die 1000 jaren die heel prachtig voor de mensen in de wereld zijn, vallen daaronder. Dus we hebben nu het beginpunt, het eindpunt gezien. Even kort samenvat. Het beginpunt van de dag des Heren is bij de teken in de zon en de maan en de sterren, als de Heer wederkeert op de Olijfberg. Eindpunt is als de zogenoemde jongste dag komt, hemel en aarde verdwijnen, daar het oordeel is van de grote witte troon. En dan is de dag Gods daar waar hemel en aarde verdwijnen. En begint daarna de dag der eeuwigheid, waar wij feitelijk al deel van uitmaken. Omdat wij in Christus eeuwig leven hebben. En maken deel uit van de toekomende eeuw die altijd blijft. We gaan straks verder. Goed, broeders en zusters, wij gaan weer verder. En gezien de tijd wou ik mijn planning even anders doen. Ik was van plan nu verder te gaan met bladzijden 4 en 5. Maar die bewaar ik tot de volgende week. De volgende keer bedoel ik. Want anders dan blijf ik er midden in steken. En dan moet je daarna weer ermee verder. Dus ik denk dat dat beter is voor de keer daarna. Dus hou die kopie maar even bij de hand voor later. Ik ga nu met jullie naar de laatste keer dat het voorkomt, dat is in Openbaring. De term de dag des Heren. Want die van 2 Thessalonicenzen 2, hoewel we die in de studie van de opname van de gemeente ook wel uitvoerig hebben besproken, is het toch wel goed om daar wat aandacht aan te schenken. Maar nu dat is even Openbaring hoofdstuk 1. Daar vinden we de term ook staan. Al moet ik erbij zeggen dat die anders is dan de andere 4 keer in het Grieks. Daar staat in vers 9 van hoofdstuk 1. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Dus daar waar Johannes naar verbannen werd. En dan staat in vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan volgen die namen van de 7. Als je het wel eens gelezen hebt, dan zie je dat hij zich dan omkeert en dan ziet hij een machtige verschijning van iemand in vers 13, zoals daar staat. Eén den zoon des mensen gelijk zijnde. Nou, dan weet je wie het is. Het is een gezicht, een visioen, waarin de Heer aan hem verschijnt in een bepaalde hoedanigheid. Prachtig beschreven trouwens, al die details laten we nu verder rusten. Maar het gaat over iemand die de zoon des mensen gelijk zijnde is. Nou, wie is gelijk de zoon des mensen?
De zoon des mensen.
De zoon des mensen. Dus op die wijze wordt het dan gezegd in een visioen. Het is de zoon des mensen is een van de titels van de Heer Jezus Christus. Hij vroeg eens aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En Petrus gaf als antwoord, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dat had vlees en bloed hem niet geopenbaard, maar zijn vader die in de hemel was. Dus hij sprak op dat moment over de positie van Christus, met name over de verheerlijkte Christus. En hij was dezelfde als de zoon van de mens, Adam, hè, want dat betekent die term feitelijk. De zoon des mens is de zoon van Adam. Het is de hoogste aardse titel die de Heer heeft. Nog hoger is de zoon van God natuurlijk. Maar hier vinden we dus een verschijning van de Heer aan Johannes. Maar hij zegt erbij in vers 10, ik was in de geest op de dag des Heren. En hier staat niet de term zoals die in die andere 4 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament staat. Hier staat niet het woord kurios, wat normaal met heren vertaald wordt. Dat is in veel schriftplaatsen equivalent aan Jehovah in het Oude Testament. Maar hier staat een bijvoegend naamwoord van kurios en dat is kuriakos. En dat geeft dan soms nog wel eens aanleiding om het anders te vertalen. Ik persoonlijk ben van mening dat het echt om dezelfde dag gaat, ook al staat het in het Grieks er iets anders. Betekent nog niet dat het dan iets anders moet zijn. Er staat feitelijk, ik was in des Heren dag, kort gezegd. Des Heren dag, dus niet de dag des Heren, maar des Heren dag. Waarbij dan dat woord heren, het Griekse woord kuriakos, meer duidt op een betrekkelijk woord ten aanzien van de heren. Dat wil zeggen, het is behorend aan of betrokken op kurios, op de heren. Vandaar dan, zoals dat Griekse woord het betekent.
Wordt dit vers niet gebruikt als bewijs voor dat de dag des heren de zondag is?
Inderdaad, als je de commentaren leest, hè, die je dan op de verschillende computerprogramma's tegenkomt, of in handboeken, dan, ik heb er hier bijvoorbeeld twee staan, drie zelfs, die ik dan eventjes heel klein weergeef voor mijn aantekening om even eraan te herinneren. Maar er staat dan inderdaad dat men op grond van bijvoorbeeld oude kerkvaders in die tijd aangeeft dat het dan om de zondag gaat, dat dat in die tijd dan zo zou worden aangeduid. Ja, wij hebben niet zozeer een boodschap aan wat de kerkvaders hebben verteld, ook al is het misschien nuttig geweest. En er zijn heel veel dingen die ze goed hebben gesproken. Maar wij hebben de eerste plaats van doen met wat het woord zelf zegt. En daar zouden we dus onze bron uit moeten halen en onze kennis uit moeten opdoen. Maar ja, de tekst voor tekst zegt bijvoorbeeld dat de dag des Heren niet hier de dag is van Gods oordeel, zoals die bijvoorbeeld in Jesaja 2 genoemd wordt, het Oude Testament, de dag des Heren. Maar dat het gaat om de dag van de opstanding des Heren, de zondag. Want in een brief van Ignatius, ongeveer 20 jaar na de openbaring van geschreven, betekent het Griekse woord dat in openbaring 1 vers 10 gebruikt wordt, heel duidelijk de zondag. Dat staat daar dan. Is dat zo? Kijk, het probleem waar je mee zit is dat de term hier iets anders is, maar als de term iets anders is, hoeft dat niet noodzakelijkerwijs iets anders te betekenen. Tweede probleem waar je mee zit is dat de dag des Heren, wij weten dat die begint met de tekenen in de zon en de maan en de sterren, toch? Dat is strikt genomen dus aan het eind van de 70ste jaarweek bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dat is duidelijk, maar markant punt in de schrift, dat moet je ook vasthouden. Als je dat loslaat, dan verzand je in allerlei theorieën en visies. Dit is het enige wat de schrift telkens weer aangeeft. Dat moet je vasthouden. Dus dan zit je hier met het volgende probleem, wat dan ook wel eens aangevoerd wordt. Is namelijk, als dit inderdaad de dag des Heren is, en dat geloof ik ook, hoe kan het dan dat daarna bijvoorbeeld geschreven wordt aan de zeven gemeenten, en dat er gesproken wordt over die hoofdstuk 2 en 3 over die zeven gemeenten, terwijl wij gewoonlijk ook geloven dat die zeven gemeenten staan voor perioden in de kerkgeschiedenis waar gelovigen geleefd hebben tot op de dagen van de komst van de Heer, dat hij wederkeert. Daar hebben we die brieven op betrekking. En als hier dan staat, ik was in de geest op de dag des Heren, dan zou dat daar feitelijk na moeten zijn, is de gedachte. Kun je dat volgen?
Ja.
He, dus dan zeggen ze, dan klopt dat niet. Dus anderen zeggen, ja, dus die gemeenten, die hebben niet vandaag de dag, tot op vandaag de dag in de kerkgeschiedenis bestaan. Het zijn gemeenten die pas in de dag des Heren zijn. Dat is dan de visie die men daaruit concludeert. Omdat staat de dag des Heren. En ik denk dat dat ook niet correct is. En het probleem zit hem eigenlijk in het feit hoe je het vertaalt. Want in de dag des Heren, of in des Heren dag, zoals het dan vertaald kan worden, betekent dat dat woordje en, dat voorzetsel wat er staat, dat kan op talloze wijzen vertaald worden. Betekent niet alleen letterlijk in die dag, maar er zijn schriftplaatsen genoeg aan te halen waar de uitdrukking in, met deze naamvalsvorm, de betekenis heeft van, dan moet ik even kijken waar het staat, mijn aantekeningen.
Nou, in of op? Want het was in de geest en op den dag.
Ja, nou letterlijk staat er in.
In.
Ja, in het Grieks staat in,
ja.
Dat is het Griekse voorzetsel en,
ja.
En dat betekent gewoonlijk in,
ja.
maar niet altijd. Het kan ook op betekenen.
Ja.
Dus hangt er vanaf waar het staat en hoe het gebruikt wordt in de schrift. Maar de strekking van dit gedeelte in deze naamvalsvorm is dat het gaat om een betekenis van in, tot in kan het zijn. Het kan ook onder zijn, kan ook gedurende zijn, kan ook door of door middel van zijn. Het kan ook op zijn, op een specifiek tijdstip. Het kan ook in zijn, in de kracht van. Dan heb je allemaal hetzelfde voorzetsel, hè, wat het allemaal kan betekenen. En deze die ik nog niet genoemd heb is in relatie tot, met betrekking tot of in verband met. Dat is ook een van de betekenissen van dit voorzetsel. En het kan ook betekenen in samenhang met. Dus als je het zo leest in en je leest het zo, dan staat er ik was in de geest en dan in de dag des Heren betekent het in verband met de dag des Heren. Of in relatie tot de dag des Heren, in samenhang met de dag des Heren, dan hoeft dat nog niet noodzaak te betekenen dat ook die dag des Heren al begonnen is. Kun je dat volgen? En dat is eigenlijk de gedachtegang, want anders kom je in de knoop met de uitleg van al die hoofdstukken die hier lopen tot en met hoofdstuk 6 vers 11. He, want dat gaat over de... Die zeven zegels die worden geopend door het lam. Waarbij het zesde zegel, hebben we vorige keer nog gelezen, ook gekenmerkt wordt door de zon en de maan en de sterren. En dan breekt dus de dag des Heren aan. Alles wat daarvoor genoemd wordt, is dus voordat de dag des Heren plaatsvindt. En dus dan kan dat niet als je de dag des Heren hier specifiek op die dag des Heren vanaf het eind van de 70ste week van toepassing brengt. Het wordt hier gebruikt in de zin van in verband met gebeurtenissen die ook samenhangen met de komst van de dag des Heren. En dat kennen we eigenlijk al. Want vorige keer hebben we 1 Thessalonicenzen 5 gelezen. En toen hebben we gelezen van dat ze inderdaad, we zoeken hem nog even op, ter herinnering, hè. Dan zie je weer even dat het daar ook zo bedoeld wordt. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 2 en 3. Daar staat. Want, heb je het gevonden? Want gij weet zelf en zeer wel, zegt hij tegen de Thessalonicenzen, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood en bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, de Thessalonicenzen, en dus ook wij als gelovigen van de gemeente, dus een gemeentelijke brief, zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. En waar het hier om gaat is dat ze dus weet hebben van de tijden en de gelegenheden. Dat ze weet hebben van de komst van de dag des Heren. Waarvan we weten nogmaals, markeerd kan punt is aan het eind van de 70ste week met het teken de zon en de maan en de sterren. En als je dan het volgende vers leest, dan concluderen sommigen dat de dag des Heren al begint in de helft van de 70ste week. Want er staat, wanneer zij zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dan zeggen ze dat haastig verderf is dus die dag des Heren. Begrijp je de gedachte? En het is op zich niet eens zo'n verkeerde conclusie als je het verband alleen leest en de rest van de schrift buiten beschouwing laat. Maar je komt sowieso in de knoop met Matthäus 24. Waar nadrukkelijk staat dat er grote verdrukking zal komen. En dat die terwille van de uitverkorende dagen zelfs verkort worden. Maar er staat terstond na de verdrukking van die dagen, terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, zullen de sterren zelfs op de aarde vallen, elders staat hun glans intrekken, en zal de geslachten in het land zullen wenen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, en als dan zal verschijnen het teken van de zoon des mensen. En de geslachten der aarde zullen wenen en ze zullen de zoon des mensen zien komende met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat wordt gezegd van degenen die in Judea zijn. Toch? vorige keer gelezen. Het gaat dus om het Joodse volk. Het gaat niet over ons. Want als je die grote verdrukking in Judea ondergaat, behoor je dus tot het Joodse volk daar. Dat is ook een goed argument voor de mensen die zeggen, ja, maar wij moeten ook nog door de grote verdrukking. Nou, dan moet je eerst naar Judea toe gaan. Want daar komt die grote verdrukking. En je bent hier in Dracht of je bent in Groningen, in Foxhol, waar dan ook. Daar komt die aanvankelijk dus niet. En dus als je zegt dat die grote verdrukking gelijk hier aan haastig verderf, dat dat dus meteen de aanvang van de dag des Heren is, dus in het midden van de 70ste week, dan komt het haastig verderf daarna. Dan zeg je ja, in Matthäus 24 staat het zo niet. Het gaat wel over dezelfde groep, want wanneer zij zullen zeggen, die zij is een andere groep dan die gij. En we hebben vorige keer gezien dat dat gaat over mensen die tot het Juda behoren, uit Jeremia. Kijk nog maar even de kopieën van vorige keer na. En dat betekent dus dat we hier in 1 Thessalonicenzen 5 wel de dag des Heren vermeld vinden, dat die zal komen, maar dat vers 3 dingen noemt die in relatie staan tot gebeurtenissen die bij de dag des Heren horen, maar er niet onder vallen. Die zijn ermee verbonden. Dat gaat iets aan vooraf.
De aanloop ernaartoe.
Het is de aanloop ernaartoe. En datzelfde zie je ook in de beschrijving van Openbaring 1. Vandaar dat ik nu de nadruk op leg op het voorzetsel in of op de dag des Heren. Dat dat ook verschillende betekenissen kan hebben. En het betekent dus in samenhang met de dag des Heren. Want anders moet je verklaren inderdaad dat die brieven en ook de gebeurtenissen van hoofdstuk 4 en 5, dat die dan plaatsvinden in de dag des Heren. Dat kan echt niet. En als je in Openbaring 4 leest dat er opeens een gezicht wordt gezien met een troon in de hemel, en daar zit een schepper op en er zijn 24 tronen rondom, dan weten wij op grond van schriftuurlijke studie dat die 24 tronen een beeld zijn van de gekroonde gemeente. Het is niet Israël 12, maar het is dubbel zoveel, het is dus de gemeente. Die zijn dan verheerlijkt en de gemeente is dan opgenomen en is dus als een gekroonde gemeente rondom degene die op de troon zit, de schepper. En dat is de zoon, blijkt in de praktijk. Dat is het lam. En wij leggen onze kronen neer voor hem, omdat we ze van hem eigenlijk aan hem te danken hebben. Zij eren degene die op de troon zit. En dat gebeurt dus feitelijk nadat de gemeente is opgenomen. Maar dat is voordat de dag des Heren is begonnen. En Openbaring 5 beschrijft dat boekrol met die zegels. Die 7 zegels waarvan de 6e uiteindelijk loopt tot op de dag des Heren vanwege de zon, de maan en de sterren. En als je dus hier leest in Openbaring 1, ik was in de geest op de dag des Heren, dus de gebeurtenissen nu volgen gaan over wat in de dag des Heren plaatsvindt, dan kom je dus in de knoop met die uitleg van die andere geschriftgedeelte. En dus moet je een verklaring zoeken, want dat kan het niet betekenen. Betekent dus dat het inderdaad ligt in de verklaring van dat voorzetsel. Het is gebeurtenissen die in samenhang staan met de dag des Heren die komt. Elders heet dat de dag des Heren is nabij. Met name het Oude Testament is dat zo. En dus zo moet je het ook lezen. En die 7 brieven, die hebben dus inderdaad te maken met de tijd van de gemeente. En de troon in de hemel, met die 24 ouderlingen omheen, heeft te maken met de gemeente. Dat is allemaal nog voordat de dag des Heren aanvangt. En het boek Openbaring, als je dat wel eens gelezen, dan wel bestudeerd hebt, moet je tot de conclusie komen dat het grootste deel van het boek Openbaring feitelijk nog in de dag des Heren moet plaatsvinden. Maar er zijn ook gedeelten in het boek Openbaring die eraan vooraf gaan. En zelfs een klein gedeelte wat daarna nog komt. Aan het eind. En dus als je daar niet weet van hebt, dan heb je gemakkelijk dat je de schrift, hoe heet dat in de Hebreeënbrief? Dan verwatert het. Dus een ander woord, ik kan me niet te binnen schieten.
Doorvloeien,
precies, dat woord zocht ik, dankjewel. Hè. Dat je ga je doorvloeien, dan is het niet duidelijk meer. En dus je moet vasthouden wat de schrift over de dag des Heren zegt. En hier in dit gedeelte zou je dus lezen, ik was in de geest op de dag des Heren of in de dag des Heren, in de dag die betrekking heeft op de Heren, maar dan in relatie tot die komst van die dag. En er worden een aantal gebeurtenissen aan vooraf genoemd. En pas de dag zelf wordt in Openbaring 6 genoemd. Laten we die nog maar even lezen voor alle duidelijkheid. Ook niet eens als dag, maar wel als kenmerk vanwege de zon en de maan en de sterren. Er staat in Openbaring 6, vers 12, het zesde zegel van de zeven boekrol, van de zeven van de boekrol, dat het lam het opent. Er staat, en ik zag toen het lam dus het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boekrol dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat is nogal een aard- en hemelbeving. Ja, en dat is dus bij de aanvang van de dag des Heren. Want de kenmerken van de dag des Heren staan hier genoemd. Het zesde zegel luidt dus de aanvang van de dag des Heren weer in. Dus als je zegt, waar begint de dag des Heren openbaring? Nou, dan vind je hier een aanwijzing. Maar niet alle gebeurtenissen die in Openbaring beschreven staan vallen onder de periode van de dag des Heren. He, bijvoorbeeld dat gezicht in Openbaring 12 he, van die vrouw die zwanger is en die dan een mannelijke zoon baart. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat hebben we ook al eerder gezien. Dat is een beeld van de opname van de gemeente. Maar dat is voordat de dag des Heren aanvangt. Heel boek chronologisch? Nee. Dat is een van de misverstanden. Boek Openbaring is bepaald niet chronologisch. Bepaalde gedeelten wel. Maar lang niet alles. En door de schrift met schrift te vergelijken kun je bepaalde dingen duiden. En als je het grote heilsplan van God kent en je hebt inderdaad zicht op de 70ste jarenweek en op de dag des Heren, dan heb je vaste eikpunten in de schrift van waaruit dingen ingeschoven kunnen worden. Als je dat loslaat, dan, ja, dan ga je inderdaad gauw doorvloeien. Ik heb hier een lijstje staan van schriftplaatsen die in de dag des Heren plaatsvinden. En ik heb hier in het boek Openbaring een lijstje staan van schriftplaatsen die niet in de dag des Heren plaatsvinden. Ze staan door elkaar, als je ze de volgorde neemt. Dus hou dat nou even vast. He, dit is een schriftplaats met, ja, zeg maar wat haken en ogen eraan. Vanwege punt 1 staat iets anders in de grondtekst. Maar het gaat feitelijk om de dag des Heren, omdat heel veel gebeurtenissen uit Openbaring over die dag des Heren gaan. En de sleutel zit dus in dat voorzetsel. En eigenlijk is het dan niet moeilijker. Sommigen vinden dat dan gekunsteld. Ja, dat heeft hij leuk bedacht. Nee hoor. Ga maar eens na in een Grieks woordenboek. Zoek het voorzetsel en maar op. Dan krijg je een lijst met allemaal verschillende betekenissen. Ik heb ze niet bedacht, ze hebben ze overgenomen. Er staan schriftplaatsen bij met voorbeelden. En dit is de 8e betekenis, de 7e betekenis en de 9e betekenis. Dat is niet eens de eerste, daarom kiest men ook niet voor deze betekenis. Maar het is wel een belangrijke betekenis. En die zou je moeten dus kennen. En omdat 1 Thessalonicenzen 5 datzelfde principe laat zien, heb je dus een bewijs dat het voorkomt. Nou, een voorbeeld van wat in de dag des Heren plaatsvindt. Een bijvoorbeeld, laat ik even lezen, Openbaring 14. Openbaring 14. Vers 6, daar staat, en ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. Dus als je aan die uren des oordeels wil ontkomen, zou je God vrezen. En heerlijkheid geven. Dus je aan God onderwerpen. En de uren zijns oordeels, misschien herken je hem nog, is een synoniem voor de dag zijns toorns uit Openbaring 6. En Openbaring 6 hebben we vorige keer ook gelezen, net ook nog een stukje ervan. En dan zien de volken inderdaad, als de hemel wordt weggerold als een boekrol, dan zien ze dus de hemel in, zien ze wie op de troon zit. En ze schrikken zich een ongeluk. Want degene die ze altijd hebben weggeredeneerd, in wie ze niet willen geloven, de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, de Zoon van God, die zien ze daar zitten. En in plaats van dan hun knieën te buigen voor hem en zich te bekeren, willen de meesten liever nog wegvluchten in de bergen en de spleten en de rotsen op hen laten vallen. Verbergt ons voor de toorn van het Lam, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En de grote dag zijns toorns is dus een aanduiding voor de eerste periode van de dag des Heren. Die 33 jaren zogenaamd. He? Of zoals het hier heet, de uren zijns oordeels is gekomen. Onderwijl wordt wel overal het evangelie verkondigd. In de wereld. Men kan dus ontkomen aan het oordeel. Dit vindt plaats in de dag des Heren. En er staat in vers 8. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze uit de wijn des toorns haar hoerij alle volken heeft gedrenkt. Dus al de aankondiging van de val van Babylon, de hoofdstad van de wereld, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat betekent dat volgens Openbaring 17 en 18 er een einde komt aan de heerschappij van Babylon en het rijk van het beest. Omdat Christus dan alle heerschappij in hemel en op aarde heeft verworven. Hier wordt het al aangekondigd. Dat is aan het einde van die dag des toorns. Bij de aanvang van de 1000 jaren. Maakt deel uit van de dag des Heren. Nou, iets verderop wordt gesproken over vers 14. Daar staat: en ik zag en zie een witte wolk, en op een wolk was één gezeten, de mensenzoon gelijk. Dan weet je het weer. Dat is de Heer Jezus Christus. Hebben op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Nu heet de uren zijns oordeels, heet opeens de uur om te maaien. En het maaien wil zeggen het wegnemen van het graan, of eventueel van de druiven, zoals die hier ook genoemd worden, de ranken, in vers 18. Dat luidt dus een oordeel in voor de ongelovigen. Vindt plaats gedurende een periode van de dag des Heren. En zo zijn er wel meer schriftplaatsen. En een gedeelte wat bijvoorbeeld niet gedurende de dag des Heren in de Bijbel bedoeld wordt in Openbaring, wil ik ook nog een voorbeeld van noemen. Dat is bijvoorbeeld, nou, ik heb hem eigenlijk al genoemd, Openbaring 11. Heb ik die genoemd? Nee. Openbaring 11, vers 1 tot 14 is het eigenlijk, maar ik lees een paar versen. Er staat: en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die erin aanbidden, en laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven, en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Daar heb je een van die aanduidingen. Die spreekt over in ieder geval één van de beide helften van de 70ste week. En dit is dan de tweede helft. Omdat het gaat om het vertreden van de heilige stad. En tenzij anders vermeld, is de heilige stad in de schrift Jeruzalem. Sion. En die is aan de heidenen overgegeven. Die zullen daarover heersen. En zullen de stad vertreden gedurende 42 maanden. Hier vind je dus de grote verdrukking ook weer beschreven. Nou, dat is voor de dag des Heren. En daarvoor wordt gesproken over het meten van de tempel Gods. Ja, zonder dat ik het nou verder kan aanduiden. De tempel Gods is ook een aanduiding van de gemeente. En die wordt gemeten. Heeft te maken met erfrecht en het geven van een positie van gelovigen aan de gemeente. En daarna staat in vers 3: en ik zal mijn twee getuigen macht geven, zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En we weten wie de twee getuigen zijn, omdat ze beschreven worden in vers 6. De een die kan de hemel toesluiten zodat er geen regen komt. En de ander die kan ervoor zorgen dat water verandert in bloed. En de enige twee personen in de schrift die dat kunnen zijn, zijn Elia en Mozes. Alle andere opties, er wordt ook wel eens aan Henoch gedacht, want die is bijvoorbeeld ook ten hemel opgenomen. Hij was niet meer, staat in Genesis 5. En God had hem weggenomen, is niet gestorven. En dan denkt men dat net zoals Elia, die is ook ten hemel gevaren, is niet gestorven. Dus die twee zullen het wel zijn. Maar bij Henoch lees je niets van deze twee kenmerken. Dus het is Elia en Mozes, die dan op dat moment door de Heer op aarde gezet worden. Want bij de opname van de gemeente is er op dat moment geen gelovige meer. Dus de Heer plaatst er twee in Jeruzalem. In de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Al waar ook hun Heere gekruisigd is. Dan weet je dat Jeruzalem is. En buiten de poort heeft de Heer geleden van Jeruzalem. En daar zullen ze profeteren om het volk op te roepen. Om zich tot de Heere te bekeren. En maken dat je wegkomt. En er zijn die dat zullen doen. Was ook voor de dag des Heren aanvangt. En zo weten we op grond van vele schriftplaatsvergelijkingen dat het boek Openbaring voor een groot deel over de dag des Heren spreekt, maar ook voor een deel, een belangrijk deel, met gebeurtenissen die eraan voorafgaan of er eventueel zelfs na plaatsvinden.
Wat is eigenlijk de reden dat met alle macht de naam van Jeruzalem niet wordt weggeschreven?
Wat dacht je?
Nou,
Jeruzalem betekent eigenlijk de stad van de Stichting der Vrede. En hier is op dit moment helemaal geen vrede. Ja, men zegt vrede en zonder gevaar, maar het is niet de vrede die God bedoeld heeft. En dat het vergeleken wordt met Sodom en Egypte geeft dus de geestelijke gezindheid aan. En Sodom werd verwoest. Omgekeerd door zilver en zwavel werd het verwoest. En dat kwam vanwege hun goddeloze gezindheid.
Dat is verschillende keren dan wat er dus een andere naam gegeven. De heilige stad en de grote stad, geloof ik. En dan de stad waar de Heer gekruist is. Je weet dat het over Jeruzalem gaat. En er wordt van alles gebruikt om maar niet Jeruzalem te schrijven.
Precies, omdat het niet de stad is die nog niet de stad is die de Heer graag zou willen. Dus ja, op zich, die 1260 dagen is een andere aanduiding voor de 42 maanden. Hè? Dus die getuigen dus ook 3,5 jaar lang. Daarna worden ze gedood. 3,5 dag liggen ze op de straten van Jeruzalem. Daarna worden ze opgewekt, de varen ten hemel. Staat hier ook allemaal beschreven. Maar dat is voordat de dag des Heren begint. Dus het is goed om te weten wat nu feitelijk het beginpunt en het eindpunt van de dag des Heren is. En welke gebeurtenissen daarin allemaal nog plaatsvinden. En daar heb ik vanavond eigenlijk zoveel mogelijk tijd in willen wijden. Dus laat je niet misleiden door het feit dat het iets anders in de grondtekst is. Hè, en laat je daardoor niet ophangen met allerlei theorieën. Maar houd vast, de dag des Heren begint met de tekenen in de zon en de maan en de sterren. En als het nog niet zover is, dan is de dag des Heren nabij. En dat lezen we later wel in het Oude Testament. We zullen het hierbij laten vanavond. En volgende keer dan graag de kopie van bladzijde 4 en 5 meenemen. Zullen we danken.